Hey, Wouter hier. Ik speel mijn voorstelling Stormbrein in mei nog 5 keer en daarna is hij pas vanaf september weer te zien. Op 2 mei speel ik hem in de Rijswijkse Schouwburg. Op 10 mei in de stad Schouwburg in Utrecht. 17 mei in het Toon Hermans Theater in Sittard. 25 mei in de Wiese in Schalkwijk. En 29 mei in het Stadstheater in Zoetermeer. Eind mei maak ik mijn nieuwe speellijst bekend, inclusief een te gekke show in de zomer. Meld je via elektropodcast.nl of woutermonde.nl aan voor mijn nieuwsbrief. Dan weet je als eerste waar en wanneer ik te zien ben. Sowieso is dat handig, want dan krijg je elke maand één mail met erin een overzicht van alle podcastgasten, de columns die ik die maand heb gedaan en alle shows die er in de maand erop gaan komen. Welkom, mijn naam is Wouter Monde. Dit is de Elektra Podcast. Een podcast waarin ik met collega's herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het roemruchte jongerencentrum Elektra in Sliedrecht. Dat ooit bekend stond als de comedy hell. Mijn gast deze keer is Jack Spijkerman. En Jack was heel lang cabaretier.
Nou, een kleurenblinde lichtman.
Toen begrepen we pas dat hij in theaters altijd vroeg dit geel. Want hij had geen idee of het geel of groen was als hij er een filter voor deed.
Je kent Jack zeker weten van radio en tv. Hij presenteerde Kopspijkers en Spijkers met Koppen. Maar Jack is begonnen als cabaretier. Heel veel plezier. Dit is de Elektra Podcast met Jack Spijkerman. Hey, maar vertel, want ik weet dat jij een cabaretverleden hebt. Want ja. Je komt uit het cabaret. Je bent daarna tv en radio gaan doen. Ja. Daar kennen denk ik de meeste mensen van jou van. Maar vertel even, wat is jouw cabaret-historie?
Mijn cabaret-historie en dan vooral de ellendige cabaret-historie.
Dat ook. Maar gewoon even om kort te duiden. Wat heb jij aan cabaret gedaan?
Nou, kijk, ik was onderwijzer. Ja. En toen werd ik 35. En toen dacht ik, ja, dan kan ik natuurlijk mijn hele leven voor de klas staan. En dan staat er op mijn graf, het was een hele aardige onderwijzer. En dus dat is leuk, want het was een toptijd. Maar mijn droom was nog steeds wel, ik wil eigenlijk ook theater maken en radio en televisie. Ik maakte wel muziek met vrienden. En als ze iemand jarig was, schreef ik wel even een liedje. En ik had twee muzikale vrienden waar we wel eens dingen mee deden. Dus toen dacht ik, ja, nou moeten we toch. Ik wil gewoon ook kijken of het in het theater of iets kan. Dus ik ben naar de directeur van die school gegaan. Ik zei, ja, ik neem ontslag. Ik maak het seizoen af, maar ik neem ontslag. Wat ga je doen? Ik zei, ik ga radio maken, televisie, theater, een plaat en een film en een boek. Dat is erg gelachen. Net zoals jij met een erg gelachen.
Want iets doet mij vermoeden dat er op dat moment nog geen enkele afspraak was. Niets. Om dat ook allemaal te doen.
Niets. Dat zal ik je vertellen. Maar ik had wel ambities. En ik dacht ook. Maar er was een vredesdemonstratie. En ik had wel eens liedjes tegen de kernwapens geschreven. En dat was in de duinen bij Soesterberg. En ik woonde toen in Zeist.
Ja, en daar zei, bij de militaire basis.
Kun je twee liedjes over de kruisraketten? Nou, die kon ik wel schrijven. Dus ik dacht, ja, dat is toch wel iets. En toen kwam er in november de grote vredesdemonstratie hier op Museumplein. Er zouden 500.000 mensen komen. Dus ik zei tegen die twee vrienden, ik zei, daar gaan we optreden. En hoe ga je dat doen? Er was nog geen internet, hè? We hadden geen mobiele telefoons. Maar ik heb de telefoon gepakt. Uiteindelijk had ik de organisatie aan de lijn. Dat is echt waar. En ik zeg, goh, Jack Spijkerman, ik hoorde dat ik moet optreden op het Museumplein met de grote vredesdemonstratie. Hoe laat moeten wij er precies zijn? Want ik heb nog niks gekregen. En die man die zegt, hoe heet uw groep? Maar we hadden helemaal geen naam nog. We bestonden nog niet. En ik kon niks anders denken dan Dublin was. Dat pikte ik van Nederlands Hoop. Die hadden een lied, Dublin was, met liedjes in hun mars. En die man die begint, ik hoorde hem in papieren rommel opeens, zei hij, oh, ik zie het. 2:30, u geeft sein tot vertrek. Ons eerste optreden was voor 500.000 mensen. Ik lieg het niet. Aan iedereen die dat was, want daar liep Freek de Jonge en Donovan en Herman. Daar heb ik allemaal handtekeningen aan gevraagd. Die heb ik ook allemaal in het plakboek. Ik dacht, die mensen zie ik van mijn leven nooit meer. Dus die heb ik allemaal, maak een handtekening van u, meneer. Nou, die had ik. En we hebben opgetreden. 2:30. En 's maandags staat er in de Volkskrant zo'n kop.
Loop voor je leven, het is de hoogste tijd. Al dus sprak Freek de Jong om 1:30. Heb ik nog een ingezonden brief gestuurd. Want ik heb het echt allemaal nog in plakboeken. Van nee, niet Freek de Jong, was ik. En die maanden belde Kees Driehuis van de Vara. Die zegt, ja, ik heb vanochtend jouw naam gehoord. Ik heb jouw poging willen en column houden op radio. Vrijdagmiddag afwisselend. Joep van het Hek doet dat al. En Hans Dorf zijn er allemaal namen voor mij. Dat dacht ik,
yeah.
Ik wist helemaal niet wat een column was. Dus ik zei, ja, dat wil ik wel, ja. Dus toen ben ik op gaan zoeken wat een column was. En diezelfde middag belt Harry Kies van het Leids Cabaretfestival. Maatschappij Kritisch Cabaretfestival, wat net bestond eigenlijk. Die had me ook een poging zien, wil je meedoen in het Leids Cabaretfestival? Ja, wil ik ook wel. En toen kwamen we ook nog in de finale. We stonden voor dit in de Schouwburg en ik zie ons nog aankomen met een gitaar onder ons arm en een oud toetsenbordje. En de technicus die zei, wat is jullie lichtplan? En ik keek hem aan. Ik zei, nou, als we opkomen doe je het licht aan en als we eraf gaan doe je het maar weer uit. En die andere finalisten lachen en zeggen, nou, dat werd niks, maar we wonnen. Dus toen moesten wij het theatertje zien. Kleine theatertjes en jongerencentra.
Oh, wat goed.
Maar met een actieprogramma tegen kruisraketten. En ik had ook allemaal spandoeken. Dus we moesten op een gegeven moment in de Zuikerhof in Amsterdam optreden. Heel klein theatertje. En daar had die Harry Kies, want die had gevraagd, wil jij dan ons management doen? Wist ik veel. Het was voor hem ook nieuw om dat te doen. En ging in de Zuikerhof in Amsterdam. Ik dacht, jezus, dat is wat. En het waren allemaal spandoeken. En er zaten 6 mensen. 2 vrienden waren dat. 4 recensenten waarvan Henk van Gelder van de NRC, Ruud Gortzak van de Telegraaf. De andere 2 weet ik de namen niet meer. Maar ik deelde de hele tijd spandoeken. Dus die recensenten zaten met spandoeken onder hun arm recensies te schrijven. Maar die recensies waren allemaal lovend. Opeens was de Zuikerhof elk weekend uitverkocht. En toen belde Sonja Barend. Wij moesten bij Sonja Barend op tv. Godallemachtig.
En even, want er luisteren mensen die nu denken, ah, wie is Sonja Barend?
Het is Sonja Barend, de talkshow van dat moment. Sonja op zaterdag, daar keken een paar miljoen mensen naar.
Ja, ja, je had 2 netten. En,
ja.
En Sonja was het programma waar je naar keek.
Ja, en ja. Wij gingen allemaal dus overal kleine theatertjes. En toen kreeg ik ook al meteen het verzoek op het boekenbal optreden. En daar droom ik nog wel eens van. Het boekenbal in Carré. Dat, jongens, we beginnen net en we staan in Carré. Dus moesten we wel een speciale tekst schrijven. Nou, die had ik geschreven. En toen stonden we in Beverwijk. Ik meen in het Mikri Theater, klein theatertje ook. En er kwam Adriaan van Dis. Die presenteerde het geheel, of die had ermee te maken. Die kwam luisteren. In de kleedkamer moest ik die speciale tekst oplezen. En ik zag wel dat hij wat somber keek. Maar goed, ik dacht, ja, in een kleedkamer, dat werkt.
Dat kan je ook nog daar aan wijden, ja.
Dus wij en jou hoor, het boekenbal in maart. Wij, en dat was een kutavond, de hele avond al. Want ze hadden dat jaar besloten dat alle schrijvers en schrijfsters het podium opgingen. De familie Meising deed onder andere een toneelstukje. Het was bar en boos slecht. Maar ja, wij moesten nog.
En dus met het podium op en zij deden een toneelstukje als in iedereen deed gewoon iets.
Iedereen deed iets en het boekenbal is al niet de fijnste plek om op te treden. Want er zit een zaal vol mensen die er helemaal niet op zitten te wachten. En die ook nog enige van, oh, wij vinden niet alles leuk.
Nee, inderdaad. En het zijn schrijvers. Het is met reden dat die thuis achter een schrijfmachine zitten.
En wij waren de klapper van de avond. En met een lied over de pauze, wat niks te maken had met het hele boek. Het doodsstilte. En had ik nou maar zo flink geweest om meteen op te komen en zeggen, dames en heren, wat een kutavond. Wij gaan ook niet optreden, want dat maakt het alleen maar erger. We gaan naar de bar en we gaan zuipen. Dan was ik de held van de avond geweest.
Oh ja.
Maar nee, ik dacht, ik sta op het podium. We hebben dat 10 minuten ook volgemaakt. En ik zie me nog van het podium afkomen. En Kees Verkooten was de eerste die ik tegenkwam en die zei, dat was niet best. En Smaanders, nee dat was niet Smaanders, want het boek was op dinsdag. Op woensdag stond in de Volkskrant het debiele broertje van Freek de Jonge door de mand gevallen. Dat was ik. Godziemijne. Wat een ramp. Wat erg. Ik geloof dat dat me, nou niet het ergste optreden geweest, maar dat begin je net.
Ja, want hoe lang waren jullie toen goed en wel bezig?
Een half jaar. We waren net begonnen. Maar ja, de maatschappij kritisch cabaret, hè, dat stond als bij die tijd. Maatschappij kritisch cabaret was dood. Hè. Je had vroeger had je Donkey Shocking en Ivo de Wijs. En toen kreeg je veel meer het amusement. Dus wij kwamen met liederen tegen Kruisraket en tegen de regeringen, tegen de paus en tegen wie al niet. Dus het maatschappij, dat kregen wij ook overal te lezen. Eindelijk weer een maatschappij kritisch cabaret. Dus het was misschien nog helemaal niet zo goed. Maar de recensenten waren al blij dat er eindelijk weer is ook. Niet alleen maar amusement, maar ook echt.
Ja.
Maar ja, als ik het terugzie, denk ik ook. Ja, het begon leuk, maar dat was het nog lang niet. Het was gewoon een actieprogramma. Ik kon zo hetzelfde programma in de Soesduinen tegen de Kruisraketten staan te spelen.
Ja. Oh, wow.
Overigens, 2 jaar daarna was de grote vredesdemonstratie in Den Haag. Daar hebben we ook op getreden. En dat door die eerste. En dat was ook geweldig weer om te doen.
En waren jullie daarvoor gevraagd? Of heb je daar weer gewoon gebeld om te zeggen, we komen spelen. Hoe laat moet ik er zijn?
Nee, daar zijn we echt voor gevraagd. Daar werden we echt voor gevraagd. En toen heb ik ook niet meer aan iedereen handtekeningen gevraagd. Maar ben ik wel met iedereen op de foto gegaan. Want ook die heb ik nog met Herman van Veen en prinses Irene.
Oh, wow.
Dat zijn toch leuke dingen in ons.
Ja.
Nou ja, en daarna, ja, moesten wij de kleine theaters het land in.
Maar ook sowieso even dat begin, zeg maar, dat half jaar. Want dan zat het hier in Amsterdam vol, in die Zuikerhof. Ja. Maar ik kan me voorstellen, als je dan misschien buiten steden komt, dat het...
Nee, natuurlijk niet. En vooral jong, we moesten vooral in jongerencentra spelen natuurlijk. En wij hadden, dat is ook wel mooi, we hadden allemaal ontslag genomen. En ik deed al een column bij de radio waar ik wat mee verdiende. Dus ik had gezegd, jongens, we komen wel rond, dat redden we wel. En ik ga voorlopig voor wat ik bij de radio, want ik kreeg daar meer te doen. Felix Meurs vroeg hoe ik hem wilde helpen met Dolf Brouwers. Moest ik op de koptelefoon van Dolf Brouwers, de parlementair medewerker van de VARA, moest ik Dolf voorzeggen en zo. Dus dan gingen we jongerencentra in. En toen hadden we een andere vriend, die nu ook in theater staat. Jan J. Pietersen. Misschien heb je
dat
van.
Ja, de puntdichter.
Ja. Nou ja, Jan is een van onze beste vrienden. Die hadden wij gevraagd aan als lichtman. Ik weet nog dat we in de Eglantier, volgens mij. Is dat in Tilburg of zo? Of ergens in Brabant, de Eglantier. Dat was al een bekende tent al. Want daar kwam zo'n groep vandaan. Bots, geloof ik, kwam daar vandaan. Ook zo'n groep die in die tijd heel populair was. En Jan was, dat was de eerste keer dat Jan meeging dan echt als lichtman. Maar,
en gewoon puur voor de vraag.
Het verhaal komt nu. Jan had geen ervaring, dat was één. Twee was, de lichtknoppen zaten gewoon aan de zijkant van het podium. Dus Jan stond gewoon naast ons op het podium en dan deed hij een knoppie. Dus in plaats van 3 man stond er 4 man op toneel. Alleen Jan deed verder niks, die deed alleen aan een knopje aan en uit. En dat ging... Ja, het verhaal heeft nog een staart. Want het is nog niet het eind van dit verhaal van Jan. Want ondertussen stonden wij al in... ook af en toe eens een klein theatertje. En Jan Lichtman, weet je wel. En ook met kleurenwerk en zo. En toen had een vriend van ons, die had stickers voor ons gemaakt. Dubbel in de was. Blauwe sticker en een rode sticker. En Jan die kijkt ernaar en die zegt... Waarom laat je nou 2 dezelfde stickers drukken? Jan, 2 hetzelfde, die 1 is rood. Toen hebben wij voor het eerst, en we kenden Jannes al heel lang. Jan was kleurenblind. We hadden een kleurenblinde lichtman. Toen begrepen we pas dat hij in theaters altijd vroeg, dit geel. Want hij had geen idee of het geel of groen was als hij er een filter voor deed. En wij kennen hem vanaf de middelbare school, hè. En nooit ontdekt dat hij kleurenblind was. Had ik nooit gezegd. We hebben later nog... Ik kan nog 100 keer tegen zeggen, mooi paars hemd heb je gekocht. Maar dat trapt hij niet in. En nog steeds, hè. We zijn nog steeds de enige kleurenblinde lichtman van Nederland hadden wij in dienst. Goed, hè?
En van waar de praktische ingeving om dan hem te vragen en niet gewoon...
Jan was een vriend. We waren vrienden. En Jan, die volgens mij in die tijd schreef hij ook wel eens iets. Die had wel een beetje. Ja, hij was natuurlijk ook onderwijzer afhankelijk. Want ze kwamen allemaal uit onderwijs. Nee, behalve de toetsenist. Behalve de toetsenist, want die was verpleger. Maar die Arie, de andere muzikant, die had in een klas een leerling. En toen had die had verteld dat we gingen optreden en zo. En dat we nog iemand hebben doet. En toen was mijn broer, die kan ook goed spelen. En die was net, die was ook kerkorganist daarnaast. Maar die was de kerk uitgeschopt omdat hij tijdens de collecte Child in Time op het orgel zat te spelen. Konden de kerkgangers niet zo waarderen. Dus Joop werd onze vaste toetsenist, want die eerste jongen die wilde eigenlijk niet professioneel worden. En wij hadden wel die ambitie. Dus ja, we kwamen allemaal uit het onderwijs. En Jan ook. En we hadden allemaal een gereformeerde achtergrond. Dat is ook leuk, want als we dan gingen soundchecken, stonden we psalmen te zingen met elkaar. Het schept een band. En nog, ik moet zeggen, dat clubje mensen, daar gaan wij nu al 37 jaar mee naar het Oorlogfestival.
Oh,
er is er nog één vriend bijgekomen, maar Jan, Arie, Joop en ik, met nog één vriend erbij, gaan al 37 jaar naar het Oorlogfestival. Zelfs als het niet doorgaat, zijn wij er toch. Dus het heeft wel een band voor het leven gecreëerd. Maar ja, zo is dat begonnen. Dus ja, we waren een actiegroep met de kleurenblinde lichtman.
Ja.
En nog, dat was ook nog in het begin. Mijn vader, die later een soort automatobedoog over was, maar die was begonnen als timmerman. En die vond wat ik deed allemaal linkse troep. Dat vond hij me niks. Ik had heel keurig grief met de ouders en al die linkse praatjes van jou voor de radio. Daar zat hij niet op te wachten. Maar toen hadden wij een toetsenbordje gekocht. Eigen toetsenbord zo, maar dat moest natuurlijk wel in een soort houten kistje. We wilden alles een beetje zelf doen. Hè? Dus nou ja, mijn vader maakte voor mijn andere broers, voor hun kinderen, poppenhuizen en garages, timmerde die. Dus nou heb ik ook iets voor mijn vader. Dus ik, met dat toetsenbordje, ik zeg, goh, ik zeg, dan moeten wij hier een houten kistje hebben met poten. En zou je dat, Oké, hij maakte het en hij belde een week later, het is klaar. Dus ik naar mijn ouders het ophalen. En nou, prima, dat is keurig. Dat is 89,40, zei hij. Ik zei, 89,40. Ja, het materiaal kostte. Ik zei, maar je vraagt aan die anderen, die betalen die ook? Nee, hij zei, maar voor linkse troep maak ik niks gratis. Dat is wel consequent, hè? Maar goed. Je houdt er toch een mooi verhaal aan over. Goed, joh. En ik weet nog, hij was daar heel consequent in. Dit is misschien even terzijde, maar ik vertel het toch even. Dan knip je het er maar uit. Op een gegeven moment deed ik ook wat radio en moest ik Lubbers interviewen. Of bij een demonstratie, weet ik wel. En dat was de held voor mijn vader, Lubbers. Dat is de CDA-politicus, de premier van het land.
Ja, ja, ja.
Dus ik tegen zo'n fotograaf zei, maak even een foto van mij met Lubbers en stuur hem even naar mijn huis. En dan, dus ik zo'n foto met Lubbers in laten lijsten. Vaderdag, kijk eens. Hij pakt het uit, hij kijkt ernaar. Hij zei, nou, dat valt me van Lubbers tegen dat hij met jou op de foto gaat. Ja, hij was zeer consequent, maar hij deugde ook, absoluut. En later, veel later pas, toen ik al heel bekend was, zijn mijn ouders ook komen kijken. Precies naar de voorstelling die over hun ging, over mijn vader. Dus dat was wel een heftige avond, kan ik je
zeggen. Ja, hoe was het met dat in je achterhoofd? Hoe is het dan om...
Een voorstelling over mijn vader... En ik zag ze zitten in de zaal. En ik zag mijn moeder ook. Ik had ook een heel verhaal over dat mijn moeder niet kon koken en zo. En ik zag er tegen iemand naast zeggen, dat is helemaal niet waar. Komt hij daar nou weer bij? Ja. Maar na afloop was mijn vader voor het eerst... Ik had hem al verweten in die voorstelling dat hij nooit emotie kende. En hij was ontroerd.
Oh,
en iedereen wist het in de kleedkamer, in de artiestenfoyer. En daar kwamen mijn vader en moeder binnen. En mijn vader was ontroerd. Hij vond het prachtig. Tot hij 2 dagen later in de krant las dat het autobiografisch was. Dat had hij er niet in gezien. En toen is even de deur dicht gegaan voor mij thuis. Heftig, hè?
Ja.
Ja. Dat had hij er niet in gezien. Terwijl ik notabene in die voorstelling... Ik eindig daar met... Misschien had ik een arm om hem heen moeten leggen. Ik leg het notabene bij mezelf. Maar ik deed wel heftige dingen niet voor. Ik scheurde... Hij heeft een keer een foto van mij verscheurd. En ik scheurde uit zijn Bijbel. Een ding. En dan riep ik in die voorstelling... En nou? Bestaat Jezus nou niet meer omdat ik hem eruit gescheurd heb? Bestaat ik niet meer omdat jij me... Maar uiteindelijk legde ik de schuld bij mezelf. Van ik heb... Maar dat is heftig geweest.
Ja.
En is uiteindelijk goed gekomen. Na een jaar heb ik mijn moeder gebeld. Ik zeg, ik kom er nu aan. Ja, maar dat... je weet dat papa... Ik zeg, ik sta zo meteen voor de deur. Ja. Maar dat heb ik wel gedaan. En erop gedaan. En daarna is het uitgepraat. En gelukkig.
Ja, mooi.
Wel heftig.
Hoe was het dan om de rest...
Die voorstelling spelen.
Die voorstelling, en zeker dan de eerste periode.
Nee, dat was prima. Nee, dat was goed, omdat ik... Dat was een heel oprechte voorstelling. Het is mijn mooiste voorstelling, De Vogelaar. Het is mijn mooiste voorstelling. Dat vind ik nog steeds.
Ja.
Met prachtige liedjes erin. Natuurlijk, het lied Vader zwijgt. Ja, dat ging over mijn vader. Hij wist nog ineens of zijn vader kon spelen, want zijn vader speelde nooit mee. En als hij jarig was, zong hij nooit lang zal hij leven. Ja, maar het was een oprechte voorstelling.
Ja,
dus
nee,
daar geen moeite mee.
Dat begrijp ik, maar ik kan me wel voorstellen als dat dus gebeurt en de deur wordt in je gezicht dichtgeslagen, dat de volgende keer dat je al die teksten weer staat te doen.
Nee, omdat het oprecht genoeg was. Ja. Nee. Nee. Oh ja, er kwam toch een hele mooie voorstelling uit.
Want dat is wel ook een hele andere voorstelling dan een protestprogramma.
Ja, kijk, wij begonnen natuurlijk als een soort actiegroep tegen kruisraketten en kernwapens. En pas de voorstelling die ik daarna, die heette ook De Kern van de Zaak. En de voorstelling daarna hebben we echt een theaterprogramma gemaakt. Wel altijd maatschappijkritisch. We hebben altijd maatschappijkritisch cabaret gemaakt. Altijd, jongens, wat gebeurt er om ons heen en doe je ogen open. En zoals nu, deze tijd, dat zou zich er ook uitstekend voor lenen. Maar we hebben altijd maatschappijkritisch cabaret gemaakt. Dus wij gingen ook daar die kleine theatertjes en al die jongerencentra in. Met alle rampen van dien daarbij natuurlijk.
Ja,
ja.
Daar kan je een podcast over maken.
Nou zeg, ik moest daar gisteren nog aan denken, omdat mijn gitarist Arie daaraan herinnerde. Wij deden een schoolvoorstelling. En een schoolvoorstelling is al dat je zegt. Maar goed, zo'n zaal vol met scholieren die daar verplicht zitten. Ik vol goede moed, maar in die voorstelling trok ik een vogelpak aan. Compleet helemaal als vogel. Met ook een vogelkop zo over me heen. En het was al rumoerig en het werd steeds erger. En op een gegeven moment was ik het zat, dus ik trek die kop van mijn hoofd. En in dat vogelpak heb ik die hele zaal verrot gevonden. Als jullie, godverdomme, nog één keer lachen, dan grijp ik er een paar hier. En denk erom, ik ben sterker dan jullie. Dus ik wil niets meer horen. Het is een half uur lang doodstil. Zelfs bij de beste grap dachten ze niet lachen, want hij slaat ons in elkaar. Maar mijn muzikant zei, die had het moeten zien zelf. Jij in dat vogelpak, een hele zaal voor leerlingen, verrotscheldend.
Maar vooral ook als jullie nog één keer lachen.
Als je één keer lacht, dan is het afgelopen. In Zwolle was dat. Ja, heftig.
Want ik gok ook dat ze... Wat je natuurlijk kan hebben met scholieren is dat die juist op alle momenten lachen, behalve...
Over de goeie. Maar er werd helemaal niet meer gelachen. Er werd doodstilte. Er zijn nog wel een leraar na afloop, je bent de eerste die ze stil hebt gekregen. Dat was ook het enige compliment wat er nog afkomt. God, zie mijne man. En ja, we moesten natuurlijk ook... Ja, jongerencentra. God allemachtig, daar hebben we er toch ook veel van gezien.
Ja, dat is... Nu zijn er nog steeds jongerencentra waar comedy en cabaret wordt georganiseerd. De podcast heet Elektra, notabene vernoemd naar een jongerencentrum.
Ja.
Maar volgens mij was in die periode, jaren 70, jaren 80, dat circuit echt
overal
veel en veel groter.
Overal had je Sowot in Gouda.
Die bestaat nog steeds.
Ja, Buk in Heilo en O21 of 22 in Nijmegen en... Rebel heette er ook eentje ergens en de Eglantier. Het waren soms veredelde cafés en het was... Dus je wist eigenlijk van tevoren niet waar komen we nou weer terecht. Je stond je altijd om te kleden in het hok waar ook de biervaten stonden. En pissen, dat deed je maar in een emmer die er stond. Want ja, het was echt... Waar ik wel handig in werd, maar ook soms onhandig. Kijk, die mensen kwamen helemaal niet voor ons. Die kwamen gewoon leuk in het jongerencentrum. En dan gaat daar iemand op een podium die gaat roepen... weg met de kruisraketten. Ja hoor, is goed. En die gingen gewoon verder flipperen. Ja, dat snap ik. Wat ik dan wel eens deed, was dat ik ter plekke inkortte. Dan waren we een lied aan het zingen. En dan dacht ik, dit slaat helemaal nergens op. En dan ging ik van couplet 1 toon naar couplet 4. En dan zag ik mijn muzikanten wel zo doen. Maar dan even inkorten. En dan waren we meestal zo. Het programma, nou, dat duurde een uur en een kwartier. Maar dan met 40 minuten, dan was ik wel klaar. En dan kwam er, of soms een half uur. Maar dan kwam er zo'n organisatie die zei, nou... Ja, wel een beetje kort. Ja, maar dat is het speciaal jongerenprogramma. Dat hebben we speciaal gemaakt, omdat hun aandacht is gewoon sneller verslapt. Dus we hebben het echt speciaal voor hun zo gemaakt dat ze het vasthouden. Dan zeiden ze, wat goed van je, kregen we nog een extra betaling ook. Doei! Maar het ging ook wel eens mis. En dat gebeurde in Zowat in Gouda. En het was echt maar niks. Het was niks. Dus op een gegeven moment, ik was aan het eind van een conferentie en ik zie sis naar mijn jongens buigen. Buigen. Dank u wel. Mooie avond. Dus zij ook maar buigen, buigen. We hadden 40 minuten gespeeld. Dus naar de kleedkamer en zei, wat is er aan de hand? Ik zie jongen, kut met peren, want ze vinden geen reet aan. En toen zei Arie, jij bent gek. De zaal stond op zijn kop voor het eerst een keer. Die hebben zich kapot zitten lachen. Dus we roepen nog wel vaak en gaan buigen. Buigen, buigen.
Maar wat was het dan dat jij het niet hoorde?
Het was me ontgaan. Ik dacht, wat een rumoer. Maar die mensen zaten echt volop te lachen. Die kwamen ook na afloop naar ons toe. Nou, geweldig. Man, had van ons nog wel een uur mogen duren.
Maar was het dan gewoon dat je het niet gewend was? Dat...
Nee, dat zal het geweest zijn. Ik weet het niet. Nee, want we hebben ook in jongerencentra gestaan waar het dan hartstikke goed ging. Maar ja, helemaal jongens en die kwamen daar helemaal niet voor. Maar Buk in Heilo, die waren er meer aan gewend, weet ik nog. Ja. Die waren ook wat meer theatergericht. Maar ja, als je een echt café hebt en er komt een groep liedjes zingen, prima. Maar als je dan een conference gaat staan te houden en ook nog een zware tekst ertussendoor...
Nee, ja, dat werkt niet.
Nee, die zijn 17 jaar, 18 jaar, die gaan bier drinken, dat zou ik ook doen. Ja.
Ja, geef eens ongelijk.
Ja. Maar goed, je doet er wel heel veel ervaring op. Je doet er om, dat zal iedere cabaretier waarmee ik gesproken heb, daar leer je op een podium staan.
Ja.
En daar leer je je redden.
Want wat zijn de belangrijkste dingen die jij of jullie daar hebben geleerd?
Ik denk voor mij improviseren. De eerste keer, dan ga je het podium op, maar ook zo'n cabaretfestival, met je hebt een tekst en die pers je eruit met het zweet op je voorhoofd.
Ja.
Maar dan sta je van jongerencentrum waar het rumoerig is. En daar heb ik geleerd te improviseren. En ik heb een heel belangrijke praktische tip geleerd. Een praktische tip die ik er zelf geleerd heb. Je moet er niet overheen schreeuwen, je moet steeds zachter gaan praten.
Ja.
En sprekers, ik zie het ook wel eens als ik ergens ben dat iemand een spreker en dan is het wat rumoerig. En dan gaan ze harder praten. Want dames en heren, deze man zit al 30 jaar in het vak. Terwijl je zegt, deze man zit al 30 jaar in het vak. Dan zeggen ze dat, ik hoor hem niet.
Ja.
Dus je moet er niet overheen schrijven.
Maar als jullie alle... Want waren dat niet ook dingen die je niet al uit het onderwijs wist? Want dit omschrijf ik juist altijd als de lerarentruc.
Ja,
nee. Ga maar juist wat zachter. Dan komen ze wel niet uit.
Ik was onderwijzer op een basisschool. En die kinderen zijn toch iets stiller. Ik heb wel nog ook 2 jaar op een middelbare school gewerkt. Maar daar was ik handenbijt leraar en leraar Nederlands. Dat is een slechte combinatie. Want in het handenbijt lokaal gaat dan... Hé, jongens, de radio aan, lekker knutselen, timmeren. Maar diezelfde groep moest ik dan een uur later Nederlands geven. En dan zei hij, hey, ik mag de radio, hè? Nee, natuurlijk niet. Ik moet nu Nederlands geven. Oh, zeikert. Maar goed, nee, je hebt natuurlijk een onderwijzer zijn eigenwijs en hebben neiging tot dominee zijn. Maar dat heb ik toch echt in die kleine zalen geleerd of in die jongerencentra.
Ja.
Je moet wat zachter gaan praten.
Ja, ja, ja.
En je moet ze meteen... En dat, die leerde me dat. Want ik kreeg al heel snel contact met de frisse jongens. Bavo en Bavo Galla, Tiet, Stil, Groenestegen. Die weer bevriend waren met Adelheid Rozen. Want daar gingen we opeens... Ik ging ook opeens televisie maken. Hè? Met Bavo en Adelheid en Adelheid Rozen. Daar moest ik ook opeens allemaal aan meedoen. De geruchtmakende nachtshow van de VARA in 85, geloof ik. Ik was ook nog maar net bezig. Zat ik weer op tv. Maar Bavo en Titus, die hadden op de Academie voor Woord en Gebaar in Utrecht gezeten. En die gaf mij ook een keer een tip. Hij zei, je moet overdonderend binnenkomen. En ik had de neiging om heel rustig. Meteen dat je... Wat gebeurt er?
Ja.
Bert Visser is daar natuurlijk de meester in. Om binnen te komen met een ding op zijn hoofd. En deze Waardenberg en de Jong.
Als het luikje van het dak waar hij op zit tenminste open gaat.
Als het open gaat. Want het gebeurde ook wel eens aan het dip leven dat hij langdurig op het dak moest. En helemaal buiten om. Nou ja, dat soort rampen. Daar ga ik je ook nog wel even over vertellen. Maar ja, dat... Dus daar heb ik wel van geleerd. En ik heb één belangrijk ding van Joost Nuizel, de vroegere
directeur van Kleine Comedie.
Ja? Toen we de eerste keer, was het de tweede keer Kleine Comedie, denk ik. Toen kwam hij in de afloop naar me toe en toen zei hij, niet verder vertellen hoor, daar achterin zitten ook mensen. En opeens dacht ik, ja, ik richt hem altijd op de eerste paar rijen. Die neiging had ik.
Ja, ja.
Waarom heeft niet iemand dat eerder gezegd? Maar ja, goed, je moet het allemaal die dingen leren. Maar ja, wat je zegt, al die rampen, Bert Visser op het dak. Nou, daar heb ik toch ook wat dingen. Dat vergeet ik ook niet meer. In Spijkenissen. Toptheater van Ansie van Brandenburg was dat toen al directrice. Met toptechnici. Maar de eerste keer dat wij daar stonden, nou, ik kende die jongens ook nog niet, Cor en Leo. Ja, die hadden wel mooie verhalen. Maar die voorstelling. Daar lag er op het toneel een kwartje, een condoom en een schoen. En dan kwam ik op en dan keek ik omhoog. Nee, dan vond ik een kwartje. Kwartje. Een schoen, een condoom. En dan keek ik omhoog en dan speelde ik dat daar iemand heen die zich opgehangen had. En dat was de essentie van de voorstelling, want dat kwam alsmaar terug. Ook ja. Aan het eind. En nou ja, lag alles klaar, jongens. Nou, 2 minuten voor aanvang. En ik loop het toneel op en ik kijk. Kut. Waar is mijn kwartje? In mijn schoen. Had een overige jongen het toneel opgeruimd. De hele opening. Maar de hele basis van de voorstelling weg. Nou, dan leer je improviseren, hoor. Dan dus voor het eerst dat ik zeg... Nou, kijk, nou een kwartje. Goh, zeg. Hé, wat doet die schoen daar? Jezus. Ja, maar dat schrik je.
Ja, en een kwartje kan je nog wel mimen dat je dat
ja,
hebt.
Maar dat is nee. Dus dat deed ik maar dat hij daar ver lag. En een condoom al helemaal niet. Want dan stak ik daar ook mijn vinger in. En ik, nou, nog gebruikt ook weer. Dat soort smerige, achteraf kinderachtige grappen. Maar ze werkte wel. Opgeruimd. Keurig opgeruimd. Maar later hebben we nog wel iets moois met die twee jongens. Die waren geweldig. Die hadden ook geweldige verhalen. Ansie van Brandenburg, dat was in Cabaret Kring ook een naam, hè, de directrice. Zij was vroeger zangeres ook. Maar ze hadden het altijd over moe. Als moe er niet was, dan kon alles. Maar toen moesten we daar in januari spelen. En toen stond er bij de artiest, vlakbij de artiest, stond een enorme kerstboom, helemaal met alles erin. En Cor of Leo die zegt, kun jij daar iets mee? Ja, joh. Ik zeg, hang hem in de nokkel, laat hem naar beneden lazeren. Grapje. En we zijn in de voorstelling bezig en ik hou een verhaal. En ik stap naar voren en ik hoor een enorme dreun. Hadden ze hem inderdaad in de nok gehangen. En naar beneden lazeren. Met alle ballen en pieken en alles gegooid. Dat hebben we erin gehouden daarna. Want dat was een geweldig effect. Want daar gingen we wel over op een kunstboom. Maar en bij elke voorstelling, en dan stond ik. En dan wist ik moet nu 1 stap naar voren. Want ik was wel doodsbang.
Ja, ja, ja.
We hebben het er wel ingehouden. Maar,
en is het ook elke keer goed gegaan? Of heb je wel eens daadwerkelijk
tegenjagend? Nee, dat is elke keer goed gegaan. Er waren 2 dingen in die voorstelling. Ik werd onthoofd in die voorstelling. Dus dan lag ik onder een hakblok, lag ik met mijn hoofd zo. En dan praat ik met de zaal, zo, pratend. En dan, dat ging over leven en dood. En de meeste van deze is de fantasie. En dan kwam er een lichtflits op de zaal. En in 1 gebaar moest ik mijn hoofd terugtrekken en draaide ik een nephoofd van mij, wat exact hetzelfde eruit zag, erin. En dan viel het mes. En dan schoot dat hoofd eraf en dat rolde mijn hoofd zo naar de eerste rij. En dat was elke keer dat ik dacht, dat moet wel goed gaan.
Ja.
Ik bedoel, ik moest dat hoofd erin draaien, maar een ander drukte op een knop waardoor dat mes viel. Een mes, het was een houten plank dat eruit zag als een mes, maar die had ik niet in mijn nek moeten krijgen.
Nee, niet op je nek, maar ook niet op je hand als je net te laat met dat hoofd bent of zo.
En de zaal schrok zich kapot, want dat was even een hele korte lichtflits. En er kwam echt mijn hoofd zo op je hand. Ja. Mensen schrokken zich kapot. En meestal was het de bedoeling dat het in een mand viel die daar stond. Maar ja, het ging wel eens net mis. Dan rolde hij van die... Zo. Ik heb dat hoofd ook nog een keer bij mijn vrouw in bed gelegd toen ik er niet was. Vond ze niet zo leuk. Die schrok zich helemaal te pletten.
Joh, wat raar.
Nare dingen. Maar goed, die kerstboom die zie ik ook dan naar beneden lazen. Wat een klap was dat. Die jongens die waren overal heen. Maar dat was ook het leuk. Wij hadden heel goed contact met technici van theater. Daar hadden wij bleven altijd hangen na afloop. Altijd wachten tot alles in de vrachtwagen zat. Ook toen
we
al groot waren. Of groot. Maar een lichtman en een geluidsman en een kleedster. Altijd wachten tot alles in de vrachtwagen zit. Dan gaan we nog drinken. En dan pas gaan we naar huis. Dus wij hadden heel goed contact met alle technici.
Ja.
En toen wij onze allerlaatste voorstelling gaven in Kleine Comedie. Een feestvoorstelling waar we iedereen uit hadden. Hebben we van bijna alle theaters de technici uitgenodigd. En dat gaf scheve gezicht in de theaters. Want er belde Stans van Apeldoorn naar ons management van... ik heb hier een uitnodiging voor de laatste voorstelling Dubbel en Dwars. En voor de technici. Ja, moest hij dan zeggen. Maar niet voor mij. Nee. Ze hebben u niet zo vaak gezien. Ze hadden contact met de technici. Dus wij hadden een zaal vol technici.
Oh, wat goed.
En dat was hartstikke leuk. Dus dat was een geweldige avond. Ja, maar die mensen heb je het meest mee te maken, joh. Gooiland, in Hilversum. Daar zag je, de eerste keer dat we daar kwamen, daar werden we geen eens ontvangen. Er stond niemand. Nou ja, oké, dat zelf maar zoeken. Nou, technicus wel, aardig gozer. Artiesten van er stond een automaat. Dan moesten we een klein geld bij elkaar zoeken om wat te drinken. Directeur hebben we helemaal nooit gezien al die jaren. Sodemiet erop, die ga ik dan toch niet uitnodigen voor een laatste voorstelling. Nog, heb ik. Nou, dat is dan geen rampverhaal, maar.
Maakt niet uit.
Theaters die de boel belazeren met toegangsprijzen. We stonden in Maastricht. Een try-out. En try-out hadden we altijd afspraak. Tientje. Dat is echt wel goed betaald voor een try-out.
Ja.
Ik keek altijd in programmaboekjes. En die verhamelde ik dan ook weer. En ik zie staan 20 gulden toen nog. 20 gulden. Directeur. Ik zeg, er staat hier 20 gulden. Maar we doen een try-out. Die voorstellingen zijn helemaal klaar. Er stond een tientje. Ah joh, maakt uit, ze hebben betaald. Ik zei, nee, dat doen we niet.
Nou ja.
Ik zei, dus ik ga het podium op en ik ga zeggen dat ze in de pauze 10 gulden terug kunnen krijgen bij u. Nou, dat kun je niet maken. Ik zei, ja, ga ik wel doen. Ik zei, want u laat mij optreden voor een voorstelling waar ik sommige delen nog van papier sta te doen. Nee, maar dat kun je niet maken. Ga ik nu je management bellen? Ik zei, dan bel je management maar. Maar ik doe het wel. Nou hoor, dat doe je niet. Maar het eerste wat ik gedaan heb is toen ik opkwam, dames en heren, sorry, dit is een try-out. Theater mee. Maar u kunt in de pauze allemaal een tientje terugkrijgen bij de kassa. We hebben nooit meer opgetreden in Maastricht. Nee, maar dat is toch stijloos?
Dat is goed. Groot gelijk heb je.
Hoi, Wouter hier. Wist je dat er al meer dan 160 afleveringen van Elektra online staan? Dus het kan heel goed dat je net die aflevering hebt gemist met een comedian of cabaretier die jij echt helemaal te gek vindt. Op elektrapodcast.nl kan je makkelijk zoeken op de naam van de gast. En daar kan je ook heel makkelijk doneren of crewmember worden om mij te steunen bij het maken van deze podcast. Als je in je podcast of streaming app even klikt op abonneren of volgen, dat is gratis, krijg je elke week een melding als er een nieuwe aflevering klaarstaat. Oké, snel weer terug.
Zwolle, ook zoiets. Zie ik aan. Toen 22,5. Groot bord bij de VCR, koffie gratis. Ik denk, nee, die koffie betalen wij dus. Want hij rekent aan ons 20 euro en 2,50 extra voor de koffie. Dat heb ik ook aan de zaal verteld. Ik zeg, u dacht misschien dat u gratis koffie heeft gehad. Daar heeft u voor betaald. Want onze prijs is 20 euro of 20 gulden. Dat vonden ze niet fijn. Maar dat was dan toch nog de oude actievoerder in me, denk ik. Dat denk ik.
Ja?
En als ik het niet gezien had daar in Maastricht. Had hij dan met ons bureau een tientje afgerekend? En dat tientje is... Kom op, zeg.
Die kans is...
Nee, ik hou niet van die grappen. Dus daar hebben we wel ons niet altijd vrienden mee gemaakt. En er is ook een zaal. Ik geloof dat Deventer is. Dat was wel heel erg, hoor. Dat was een directrice. Dat was best leuk. En na afloop in de foyer... Nou, we gingen ook wel wat drinken. En er zat een hele oude baas in de hoek op zo'n piano. Ik dacht, echt doodziek weer ervan. Dus we staan lekker met die directrice te praten. En op een gegeven moment zegt Arie met muzikant tegen die directrice... Zegt dat oude lijk, kan die klep niet dicht daar? En ze kijkt hem aan. Hij zegt, je zal daarnaast liggen. En toen zei ze, daar lig ik straks naast. Het was haar man. En we hadden daar al een probleem. Een heel vervelend probleem gehad. Wat ik nooit deed in de pauze een interview geven. Maar het kon niet anders. De plaatselijke krant had gevraagd. Dus in de pauze, dan toch een interview. En die jongens die gingen in de pauze altijd even nog gitaren stemmen. En er komt een bloedmooie journaliste binnen. Maar werkelijk bloedmooi. Ik zeg er vast bij, dit wordt een seksistisch verhaal wat ik nu vertel. Ik zeg het maar bloedmooi. En die jongens die kijken en die lopen van het podium af. Van de kleedkamer uit en die lopen naar het podium. Maar de zaalversterking, wat je in de kleedkamers hoor je, die staat nog aan. En toen hoorde ik, en terwijl ik met die vrouw zit, hoorde ik zeggen, nou, hij zal er wel een beurt geven. En dat ging maar door en ik op een stoel in paniek probeerde het ding uit te schrikkelijk. Ik heb het interview niet teruggelezen. Maatschappij kritisch cabaret. Jezus, wat een seksistisch. Foute grappen. De ene foute grap. God, zie mij. Nou ja, moet allemaal gebeuren.
Oh, en weet je, dit was in Deventer ook.
Volgens mij was dit in Deventer. Ja, Arie is daar de meester in bij ons om te onthouden waar zich iets heeft afgespeeld.
Oké, dus als iemand dit in de Deventer Courant gelezen heeft, dan stuur
weet
even een mailtje.
Is, ja. Heel benieuwd. Wat erg zeg, wat erg. Maar ja, we gingen altijd wel lachen naar huis hoor. Vreselijk glad. Dat vond ik ook het leukste uit theater. Smiddags, wij reden met mijn twee muzikanten, met z'n drieën altijd samen naar het theater en met z'n drieën terug. En het was pissen van het lachen op de heenweg en pissen van het lachen op de terugweg.
Ja.
Ik heb zo vreselijk veel gelachen.
Dat is ook het leuke van zoiets met z'n vieren doen. Ik doe het in mijn eentje, vind ik ook heel erg leuk.
Ja, maar met elkaar, we hebben zoveel gelachen onderweg. En dan, ja, en toen wij stopten, toen Joop... Ik had al gezegd, jongens, niet van mij afhankelijk zijn, hè. Want ik deed ondertussen radio en ik begon wat tv te doen. Maar ik schreef het allemaal, het grootste deel. Dus ik had altijd gezegd, niet van mij afhankelijk zijn. Hè? Op een gegeven moment moeten jullie ook je eigen weg, want misschien stop ik een keer. En halverwege de laatste voorstelling kwam Joop, de toetsenist, en die zei, ja, ik ga stoppen aan het eind van dit seizoen. Ik wil een eigen productie, een muziektheaterproductie gaan proberen te maken. En daar was ik kapot van. Ik dacht, jezus. En dan heffen we de groep op. Want het wordt nooit meer zo leuk met een ander. Ik ben nogal aan mensen gehecht. Bij radio heb ik 12 jaar lang met dezelfde mensen radio gemaakt. Bij televisie heb ik met dezelfde, ook dezelfde technische ploeg, dezelfde. Ik zeg, het wordt nooit meer zo leuk. Ik zeg, dan stoppen we. Dan gaan we het laatste jaar dat we dit nu spelen, gaan we ook het leukste jaar van ons leven. Maar dat hebben we ook gedaan. We hebben zo verschrikkelijk gelachen dat laatste jaar. Dus dat hebben we ook gedaan. En we zijn nog steeds bevriend gelukkig. En dan komen al die verhalen weer. Er was ook een voorstelling, daar kwam ik met een enorme legerpet op, zo. En dan hield ik echt een enorm verhaal over machthebbers met een pet. En jullie zullen luisteren en mijn pijl erop. En waarom? Omdat ik een pet draag. En ik maak, en dat was echt heel erg. En ik hoorde die jongens achter me wat pst, pst, pst. En dit. Ik zei, wat is dat? Je hebt je pet gegeten. Ik zag die zaal al denken, waar gaat dit over? Verbijsterend, 6 minuten lang staan te oreren over mannen met petten. Sorry, vergeet het.
Klein detail.
Ja, klein detail. Maar ja, dat moet je wel meemaken. En ook, dat hebben we ook nog meegemaakt. Dat was in... Hoe heet dat? In dat theater wat in een kerk zit in Roosendaal. Roosendaal, ook zulke leuke technici. Verschrikkelijk lachen. En dat had ik in een voorstelling ook, dat er altijd mensen voorop lopen bij demonstraties. En dan had ik een heel verhaal. Dat kwam erop neer dat ik dan ergens tegen was. Ik weet geen eens meer waar. Maar dat ik niemand meekreeg met dat. En ik podium op en ik weer zo'n heel verhaal. En ik hoorde die zaal wel lachen. Maar ik dacht, vertel, niemand krijg ik achter me met dit. En op een gegeven moment werd het gelach zo hevig dat ik draai me om. Staat de hele techniek, staan allemaal met een spandoek achter me. Weg met Spijkerman, boe voor Spijkerman. Daar had ik wel altijd lol om als ze op die manier een voorstelling aan het verzieken waren. Bedoel, die hele conferentie hebben ze verziekt.
Ja, ja, ja.
Maar de zaal begreep ook wel van zaal een grap uit.
En iedereen voelt... Dit is leuker dan wat je dan ook kan verzinnen.
We hadden een voorstelling een keer, ik denk in Breda, ik weet het geen zeker meer. Paul de Leeuw was net in opkomst. Niemand kende verder nog Paul de Leeuw, want die deed nog hele kleine zaaltjes. Maar Paul die was daar geloof ik in de kleine zaal geweest, of weet ik veel. Ik zei, Paul doe je mee? Ja, hij zei, dat is goed. Nou, Paul zou meedoen, maar hij liet in het midden wat. En we hadden op het podium hadden wij drie busbankjes staan achter elkaar. Een bus die elk moment kon vertrekken. Ja. En ik ben net begonnen en ik vroeg schuifel en dan schuift die bolle Paul de Leeuw en die gaat in die busbankjes zitten. Mensen hadden geen idee wie het was. En die heeft bij ieder ding wat ik zei, heeft hij dit gedaan, de hele zaal.
Alleen maar nee schudden we
het. Alleen hoofd. Wij vonden het leuk. De zaal heeft nooit begrepen waarom die iets wat dikke jongen was. Maar wij stonden te pissen van het lachen. Ja, dan kun je zelf lol hebben. Dat moet ook. Je moet het ook leuk houden.
Absoluut.
En daarom vond ik improviseren zo leuk. Omdat het ook voor mijn muzikanten... die hadden er ook wel lol in dat soort grappen. Maar ja, de keren dat je... Ik ben schemerblind. In donker, in de coulissen zie ik niks.
Okay.
Ik zie absoluut niks. Dus ik scharrel weer een keer de coulissen in. En ik voel wel dat ik met mijn kop ergens tegenaan stoot. Maar goed, je gaat door en ik ga het podium op. En toen liep er één grote straal bloed. En dat stopte maar niet meer. Dat stopte. Ja, nou ja. Dat die dingen gebeuren. Of ik kom uit de verkeerde poot op.
Maar dan met...
Het bloed op je kop. Sta je een serieus lied te zingen. Dat slaat nergens op. Vader zwijgt. En dan is zo'n hele bloedstraal hier. Zo'n heel serieus lied.
En hoe? Want op een gegeven moment moet er iemand... Of uit het publiek of van je muzici zeggen... Check.
Jongens, dit kan niet hoor. Het loopt dus... Oké, dan komt er wel een technicus. En dan heb je daar een verhaal weer over. Maar ik heb wel met bloedende kop op het podium gestaan. Ja. God. Ja, mooi. Ja, we hebben zelf heel veel gelachen, volgens mij. Zelf. Ook al die kleine zaaltjes waar je dan moet staan. Ja. Ja?
Ja, nou ja, maar dat is ook... Als je het zelf al niet leuk hebt...
Nee, dan...
En zeker ook... zeker in het begin, zeg maar... Juist als je alle kleine zalen hebt... die ook nog eens niet goed bezocht zijn. Kijk, in een mooi groot theater... wat helemaal vol zit lol hebben... Dat is niet zo ingewikkeld.
Dat is niet zo ingewikkeld.
Maar je moet ook de lol erin vinden om dus wel naar de Bugbugs en de So What's en de Elektra's en de Pepijn te gaan.
Want we hebben ook nog eens ergens in een klein zaaltje gegaan. En dat was niet Pepijn, maar een ander klein zaaltje. En er was wel een podiumpje, een klein zaaltje. En het was een herrie daarna, zeg, alsof er een fanfare of weet ik veel. En we kwamen er ook amper aan en ik ontdekte een deur erachterin. Dus ik zei tegen die zaal, ik ga even kijken. En er was inderdaad een fanfare. Die waren aan het oefenen. In de zaal daarnaast. Dus toen heb ik in die deur gezet. Allemaal staan, tegen die fanfare. Staan. Kom maar. En die door onze zaal heen laten marcheren. Tot ze er allemaal in waren, toen heb ik de deur dicht gedaan. En zijn wij koffie gaan drinken. God zie mij, man. Wat een kabaal en herrie. Wat leuk was weer bij Pepijn ook. Toen wij nog in Pepijn stonden, stond Joep al in Intelligentia. Ja. Joep kwam altijd naar afloop.
Allebei theaters in Den Haag, maar de een heel klein en de ander een stuk groter.
Maar dan kwam Joep naar afloop, kwam Joep altijd naar ons toe. Want hij wist dat wij altijd bleven wachten tot alle techniek in de auto zat. En dan gingen we zuipen. Wij zijn met Joep zo vaak zo dronken geworden daar in Den Haag. Op een gegeven moment was ik zo lam, terwijl we aan het zuipen waren. Toen ben ik het zaaltje ingegaan en ben ik tussen de stoelen in gaan liggen. Gaan liggen slapen. Maar ik had niet door wat er daarna gebeurde. Want op een gegeven moment zeiden de jongens... Waar is Jack? Hé? In de zaal ook niet. Die zijn gaan zoeken. En Joep is schreeuwend door de schoolstraat...
Straatje naar papa toe.
Jack, spek! Jack! Tot er een raam open ging. Ik zag toch dat iemand zei... Van het hek in theater kun je wel een grote bek hebben... maar zou je hier je melden houden?
Het goed voor
jou. Godverdomme zeg, hé. Ja, dat was wel heel mooi. Maar daar hebben we wel veel lol gehad, hoor. Ook met Joep. En we kwamen ook wel in elkaars voorstelling als we een beetje op tijd waren. Maar in die tijd was er veel meer onderlinge band met de theatermakers. Daardoor kon ik ze ook voor kopspijkers allemaal bij elkaar krijgen. Nu zijn het vaak individualisten.
Je had
Zakkenas, je had Niet uit het raam, je had... Het waren veel groepjes. Ook in die tijd. En dat op de manier... We deden ook allemaal dingen bij elkaars voorstelling als de laatste was. Ik heb bij Niet uit het raam en de laatste voorstelling weer eens meegedaan. En die onderlinge band, daardoor kon ik voor kopswijks konden ze zo goed samenwerken. Ja. En weet je waar ik dat aan merkte? Die cabaretiers bij ons die zaten te schrijven. En toen ik Spijkers met Koppen ontdeed, radio. Nee, dan zaten we daar met Erik van Muiswinkel, Peter Heerschop en ik. Hè, uit. En dan schreven we alle drie een scène. En dan moest er één afvallen. Dus dan gingen we zitten. En dan, we doen die twee. En dan gingen we daar ook nog eens aan elkaar scène werken.
Ja.
Een paar weken geleden was ik met Erik van Muiswinkel daar gast. Toen Jeroen van Merwijk was overleden. Om nog één keer een scène van Jeroen te doen. En wij komen in datzelfde café waar het nog steeds is in Utrecht. Boven. En daar zitten de cabaretiers van nu. En die zaten allemaal. Ik zei, wat zijn jullie doen? Ja, nog even wat aan werken. Ik zei, maar jullie moeten met... Nee, ieder werkt aan zijn eigen ding. Dat vond ik heel opvallend.
Ja.
Terwijl wij, joh, lees je scenes voor. Dolf, wat ga je in je column doen? En misschien leuker als je dat doet.
Ja, ja, ja.
En dat, zo werkte het ook bij Kopschrijvers TV. Daardoor is het denk ik nu moeilijker.
Nou ja, wat wel is, en wat ik zelf weet van de dingen waar ik aan mee heb gewerkt, is dat het inderdaad... Ook vaker, zeker nu met corona, maar dat inderdaad, we werken allemaal in een Google Doc en iedereen maakt zijn eigen ding.
Ja.
Terwijl juist, ga gewoon bij elkaar zitten en doe het hardop. Ja. Want daar komen altijd, want misschien bedenkt de een hele goede grap, maar de ander bedenkt er nog een bij. Of zegt, dat is al heel goed, maar
ja.
Verander dit woord of nee, en dan wordt...
Maar zo werkte het bij Kopspijkers. Ja, ja, ja. Ze zaten in die ruimte bij elkaar en dan kreeg ik ruzie met de directrice van de VARA, want ik heb daar wat ruzie over gehad. Dan zei ze, hoe lang werken die cabaretiers daar aan? Nou, 4 dagen. Dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag. En dan op zaterdag ook nog uitzending. Oké, maar hoe laat beginnen ze? Ik zei, 11 uur tot 1 uur of 3. Dat is een halve dag, zei ze. Ik zei, een dag. Hoezo? Ik zei, het is een dag. Het is hun dag. Ik zei, die staan in Maastricht op te treden. Als ze daar niet geld hebben teruggevraagd. Die staan in Maastricht op te treden. Die komen s'nachts 1 uur thuis. Die slapen uit tot 10 uur. En die gaan om 11 uur daar voor ons zitten schrijven. En om 3 uur moeten ze naar Groningen. Dat is hun dag. Want toen wilden ze echt... Ja, maar ja, we betalen ze dan nog een hele dag. Ik vraag aan Joep van Dekker ook... hoe lang die over die column heeft geschreven voor het clubblad. Ik zeg, of heeft ze gewoon een vaste prijs? Godverdomme, ik heb daar zo vaak ruzie over gehad. Ja, ik heb wat keer punten staan te zeggen. Fuck you, met je... Die begrepen echt helemaal niks. Dan stapte bijvoorbeeld op een gegeven moment een cabaretier. Nou, ik ga eens een jaar niet. En dan zei Vera Keur, toch geen probleem, dan bel Joep of Freek. Ik zeg maar, Vera, het is een clubje. Die moeten met elkaar. Ik zeg, daar is Freek minder geschikt voor. Ik ken Freek heel goed. Prima. Ik ken Joep heel goed. Maar die zou in dat clubje niet kloppen. Nou, daar begreep ze niks van. En natuurlijk, die mensen, we hebben wel dingen. Hè? Je hebt vast het verhaal gehoord, de veer in de reet, toen we die aan Herman Finkers hebben uitgereikt.
Nee, maar nee? Nu wil ik het weten.
Ah, Jeroen van Merwijk belde op een dag. Hij zegt, Jekke, weet je dat Herman nooit een prijs heeft gewonnen? Oh, dat is ook lullig. Hij zegt, ik heb een prijs bedacht, de veer in de reet. En die gaat naar Herman. En die gaan we uitreiken. Nou, prima idee. Telefoonnummers bij elkaar. Bus gehuurd. En dan gingen we in de bus. Ik moet wel zeggen, Freek ging meteen mee. En Joep zei, gaat Freek ook mee? Ja, dan ga ik niet mee. Nou ja, maar goed. Wij met, André Manuel. Maar ook Jacques Kleuters. En ook Paul van Vliet. Het hele zootje in een bus. Met een bus erachter met drank. Herman zijn vrouw wist dat we kwamen. Arriveerden we daar bij zijn landgoed. En in de bus zei Freek, we gaan een lied maken. Dus we hebben in de bus allemaal coupletten zitten schrijven. Als we een ongeluk hadden gehad, was het Nederlands cabaret voor een lange tijd. En bij Herman hebben we de veer in de reet uitgereikt.
Oh, wat goed.
Nou, een geweldige... Nou, Herman was natuurlijk helemaal... vond hij prachtig. En toen heeft Herman de prijs doorgegeven aan... Nou moet ik goed denken... Brigitte. Of aan Joep. Volgens mij staat hij nu bij Joep, maar dat weet ik niet zeker. Want Brigitte organiseerde een keer een etentje voor alle cabaretiers. Had ze de Schouwburg in Haarlem afgehuurd, op het podium, gewoon met z'n allen. Maar ik lag op dat moment in het ziekenhuis met een soort klaplong, dus ik kon daar niet bij zijn. Maar ik heb wel gehoord, er werden Herman van Veen, iedereen was er. En iemand liedjes zitten zingen. Opzij, 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 maar plaat bonsend op tafel. Mag ik dan bij jou? En toen is hij volgens mij doorgegeven aan Joep. En of Joep hem alweer doorgegeven, weet ik niet. Maar de veer in de reet.
Oh, wat goed.
Hebben we aan Herman uitgereikt met een oorkonde. En nou, geweldig waren de drank bij ons. Met, in een grote bus zaten we met al cabaretiers. Lennet van Dongen en weet ik wie er allemaal waren.
Wat goed.
Bert. Bert was er. Ja, André Manuel, die kwam er naartoe. Nou, ja.
Ja. Heb je sowieso niet het idee dat toen... als je zegt, weet je, we deden meer met elkaar. Het was een hechtere club. Was het ook niet gewoon een veel kleinere club? Dat idee heb ik soms, maar... Ik ben geboren in 1980, dus ik kan er niet zo heel veel zinnigs over zeggen.
Nou ja, een klein... Ja, er waren... Ja, je had toen twee festivals. Je had Leiden, Maatschappij Kritische Festival. Eigenlijk, je had alleen cabaretten. Hoe heet het?
Cabaretten.
Cabaretten. En toen kwam in de jaren... Ik denk in de jaren 80 zelfs, begin jaren 80 of 81, kwam het Leids Cabaret Festival. En daarna kwam Amsterdam en daarna kwam Groningen en kwamen er steeds meer cabaretfestivals. Ik weet niet of de groep kleiner was. Weet je wat ook goed werkte? De Uitmarkt. Daar kwamen we elkaar allemaal tegen. Er was alle cabaretproducenten hadden een terras. Dus we zaten 3 dagen lang daar gratis. Nou ja, gratis. Ging van ons eigen geld natuurlijk af. Maar zaten we daar te zuipen. En dan Paul en dan kwam Joep en dan kwam Herman van Veen. Dus je kwam elkaar ook veel meer tegen. Ja. En ik ben bij Spijks van Kop Radio natuurlijk al heel snel begonnen met cabaretiers erin halen. Cabaretiers. En Paul de Leeuw heb ik naar de VARA gehaald. En die zat toen met de KRO. Paul bij ons. Als ik Steen en Beenzoon niet kan doen, zei ik Dolf, kun jij... Dus... Ik ben daar ook een beetje in een poosje even in het midden van geweest. En ik ging ook veel naar Toemler, stand-up comedians kijken. Nou, dan zag je Sibbel, en dan goed Sibbel column houden, weet je wel. Dat,
ja.
En dat was natuurlijk top. We hadden wel op de een manier, hoe weet ik niet, maar we hadden wel op de een manier toch veel contact. En dan kenden de jongens er niet uit het raam, kenden dan weer die goed en die kenden weer die goed. En, dus als we later bij Kopspijkers Televisie zeiden, jongens, we moeten nou iemand, wie lijkt er nou van de cabaretiers op? Nou, dan zei iemand, oh, ik ken Henry van Loon, weet je wel, nou bellen. Ja. En dan kwam Henry, en dan kende die ook weer.
Want heb je daar, want als je zegt, ik heb juist in die jongerencentra zo leren improviseren. Ja. En je reet leren redden.
Ja.
Heb je dat ook wel eens hard nodig gehad bij een televisieopname?
Nou.
Want je hebt natuurlijk heel veel tv gemaakt ook.
Absoluut heb ik daar veel plezier van gehad, want ik deed de warming-up zelf.
Oh, wauw.
Er was natuurlijk een zaal, er zaten 200 mensen. En ik deed natuurlijk al Spijkers met Kop en Radio, dat was ook voor live publiek. Maar dit had nog meer eisen. En toen heb ik meteen gezegd, ik ga de warming-up zelf doen. Dan heb ik de mensen vast gezien.
Ja.
En dan puur improviseren. Natuurlijk zaten er op een gegeven moment standaard grappen in. Mensen zeiden ook altijd na afloop, je moet dat begin ook uitzenden, maar dat is hartstikke leuk. Ja, weet ik wel, maar dat is nou net het exclusief als je erbij bent. Maar dan stond ik 20 minuten lang met mensen te ouwehoeren of het Fries volkslied te zingen. En dan komen jullie vanuit Zeeland, kutprovincie, deur uit, weg. De ene flauwe grap naar de andere en soms ook hele goede grappen. Maar dan was ik wel 20 minuten bezig dat de opnameleider op een gegeven moment gebaarde van Jek. Maar de regisseur had dan lekker tijd om lachende shots te maken. En dat was heerlijk. En dan wilde ik ook meteen beginnen. Dan keek ik naar de opnameleider, is alles klaar? En want dan ging ik achter de deur staan. Ja, tune en erin lopen weer. Alsof ik er de hele tijd was.
Oh, wat grappig. Weet je wat ik het leuke vind aan dit verhaal? Ik heb alle seizoenen lang de publieksopwarming gedaan bij Zondag met Lubach.
Ja, oké. Okay.
En daar is natuurlijk... een paar dingen komen daarin terug die je altijd leest in interviews met Arjen. Van wat is nou de kracht van het programma? Nou, 1, als je het mij vraagt, is dat die altijd een hele goede club mensen hebben gehad. Die altijd heel erg nauw hebben samengewerkt en bij elkaar op de redactie.
Exact.
En niet voor zich en juist ook heel erg gewoon dingen aan elkaar toevoegen en weet ik wat. Maar dus ook met de opname. Als ik begon met mijn opwarming, stond alles al helemaal klaar.
Ja.
En ik deed 10 minuten echt gewoon de basale warming-up. En ook gewoon, weet je, de praktische dingen met... Ja. Er staan camera's en negeren, dat weet ik wat. Dan kondigde ik Arjen aan. Die deed ook nog 10 minuten een Q&A en dus ook gewoon zo improvisatie. En dan was het inderdaad gewoon oké.
Ja.
Tune erin en gelijk starten. Het is zo grappig dat je...
En dan voel je ook goed gemak. Want toen ik bij Talpa dan ging werken en Fruimingsonen die zei, wie wil je publieksopwarmer? Ik zei, publieksopwarmer? Dat doe ik zelf. Nee, de artiest doet dat niet zelf. Ik zei, ja, weet ik wel. Ik zei, zo moet dat. En wie schrijft je tekstkaartjes? Ik zei, dat doe ik zelf. Nee, daar hebben we mensen voor. Ik zei, nee joh. Ik zei, want als ik ze zelf uitgetypt heb en dan ga ik over op tref worden, dan zit het al voor een deel in mijn hoofd, want ik wil geen autocue. Want ik deed kopzwijgers aan mijn hoofd. Ik had alleen trefwoorden op mijn kaartje staan. De hele vrijdagavond zat ik die tik, want dan kon ik improviseren. Als, op het moment dat ik wist, al die fragmenten zaten in mijn kop. Maar daardoor kon ik improviseren. Omdat die tekst zat wel in mijn hoofd. Daar kon ik op terugvallen. En dat was ook in theater. Mijn latere voorstellingen, ik bouwde altijd een moment in van improviseren. Ik had een voorstelling, dan ging ik naar de arme landen toe met een enorme koffer. Want die ging ik dan bekeren tot weet ik weer wat. En dat was heerlijk om tegen de zaal te zeggen, nou, wat heb ik nodig? Ik heb een koffer. Nou ja, dat varieerde van roepen. Van, op een gegeven moment wist je wel dat iemand altijd wel riep, mijn schoonmoeder, weet je wel. Maar er kwamen ook ontwachtingen. Heerlijk. Ik had altijd een moment van improviseren erin ingebouwd. En ook dus als er dingen misgingen, waar een kruis op toneel staan, dan moest op een gegeven moment, ja, dan haperde die. Nou ja, dan kon je wel improviseren.
Ja.
En dat heb ik in die kleine zalen geleerd. Mijn reet redden.
Ja.
En met alle dingen die misgaan in de late misgaan. En daar had ik plezier van bij tv.
Ja.
Want als je goed terugkijkt, kopzij, zie je ook als ik een interview doe, ik had wel vragen hier staan, maar dat was mijn basis. Daarna kon ik lekker vrij. Die zat in mijn hoofd. Ja. Ik wist ook precies. Ik moet, in dat gesprek moet ik zeker dat fragment even laten zien. Dat kwam allemaal goed. Ik wist ook waar ik ging staan. En we repeteerden met het cabaret 1 keer. 'S morgens. 1 keer. En dan gingen we zitten. Want ik wist, ik hou ze wel op de goede weg. Die deden het ook uit hun hoofd allemaal. Hè? Allemaal geleerd. Ze hadden 's morgens zitten leren. Maar ik kon ze op de goede weg houden. Omdat ik wel van hun deel een tekst had. Ja, dus als ik er één aarzelend zag kijken, zeg ik, vind jij dat behang ook zo verschrikkelijk hier? Dan dacht hij, oh ja, kut. Een grap van Willem-Alexander. Dus dat ging helemaal vanzelf. En dan kon Erik, die kan heel goed improviseren. Ja. Maar van Paul Groots moet je echt aan je tekst houden. Aan mijn inleidende vraag. Dus daar moest ik heel goed op letten dat ik het hetzelfde formuleerde. Anders, nou, helemaal geweldig. En daardoor ging het ook zo goed toen Paul de Leeuw mij uitnodigde voor zijn programma De Quiz op televisie.
Ja.
En wat ik niet wist, dat daar het hele cabaret zat. Met de tafel en al. Met allemaal typetjes. Dat wist ik niet. En ik schuif aan en ik kreeg een stapel kaartjes met de tekst. En dat ging in 1 keer door. En later zeiden mensen, dat hadden jullie gerepeteerd. Ik zei, nee, ik had de tekst niet gezien, maar we kennen elkaar zo goed.
Ja, ja, ja.
En dat zei Sanne Wals ook. Ze zegt, het leek alsof we niet weg geweest waren. Maar dat was ook die band. Je gunde ook elkaar het scoren. Dat is heel belangrijk.
Ook belangrijk, ja.
Ook op het podium, ook in die kleine zaal, ook in de grote zaal. De muzikanten moeten ook hun ding kunnen doen. En niet altijd maar weer, kijk mij lollig zijn ervoor.
Ja.
En wat heel belangrijk is geweest, dat vergeet ik niet. De Nacht van Middelburg. Zeg je dat iets?
Ik ken De Nacht van Middelburg, dat het als een soort bedrijfsbijeenkomst die jaarlijks is met allemaal houten metoten waar cabaret is, maar we hebben het ongetwijfeld over iets anders.
Ooit, lang geleden, hier spreekt opa, stond niet uit het raam, stonden in Middelburg. Maar die avond speelde het Nederlands elftal. En die jongens zijn fanatieke voetballiefhebbers.
Ja.
En je dacht, godverdomme, dat ook. En die zei, weet je wat, we zetten een heel groot scherm op het podium. We gaan eerst met de zaal gaan we naar voetballen kijken. En daarna doen wij onze voorstelling. Dus die begonnen om 11:30 s'avonds hun voorstelling te doen. Zo'n beetje, midden in de nacht. Dat werd een ongelooflijke leuke avond. Dus het jaar daarna belde Peter of Viggo van, hey, moet je horen, we hebben vorig jaar dat en dat. We gaan het weer doen, maar dan gaan we het met een heleboel cabaretiers doen. Gewoon, dat heet De Nacht van Middelburg. Want het is eind van het seizoen, hè? Iedereen klaar. Eind van het zoek. Dus Acta aan de Munnik en Bluff. Cabaretiers. De ene dan. Wij schreven 's middags een voorstelling. En die voerden we 's avonds uit. En dan hadden we als enige voorwaarde dat onze vrouwen dat weekend in de watten werden gelegd. En dat wij onbeperkt konden zuipen. En dat er op zondag een programma was. Maar we werden niet betaald. Die schouwburgdirecteur daar, unieke man, Gerard, is helaas overleden. Nou, die vond die een mooie deal. Dat hebben we jaren gedaan. Zelfs na mijn overstap naar Talpa hebben we 2 cabarettafels gemaakt. Een linkse en een rechtse. Ik moest in de rechtse zitten natuurlijk. En de linkse. Dolph Jansen, Erik van Muiswinkel. Nou, dat zijn toch avonden geweest, jongen. Er waren maar 500 kaarten. Er konden maar 500 mensen bij zijn.
Ja.
Schouwburgdirecteuren gingen bellen. Maar kunnen jullie dan niet de week daarna bij ons komen? Nee, het is eenmalig. Er zijn twee acts die me altijd bijblijven. Eén was dat Dolph Jansen met Raoul Heertje, die gingen voor het doek staan en zeiden: wij hebben altijd al een keer Acta in de Munnik willen zingen. Dat kunnen we niet in ons programma doen. Vindt u het erg dat wij een keer Acta in de Munnik doen? Dus die gingen staan daar. Muziek begon. En die zongen. Prachtig. Het eerste couplet. Maar een tweede couplet ontspoorde het een beetje. Het werd vals. Het werd steeds valser. En toen ging het doek open. En toen bleken ze te playbacken. Daar stond Acta in de Munnik. Die zaal kon je oprapen. Maar oh, die blik in die ogen van Dolph, van, want die had ook door, waarom is dit zo vals? Want ze zouden het hele nummer doen.
Ja, ja,
dus
ja.
Acta in de Munnik hadden hun weer te pakken. En wij hadden het publiek. En we hebben daar ook, dat is ook daar ontstaan. Want ik lulde het dan aan elkaar. En toen hadden we bedacht, smiddags, oké, nou. Ik kwam op, ik zei, dames en heren, Toon Hermans zingt Herman van Veen. En dan kwam Erik van Muiswinkel op. En die zong met de stem van Toon Hermans een nummer van Herman van Veen. En dan ging hij af en dan zei ik, Herman van Veen zingt Acta in de Munnik. Nou, dan kwam de volgende op. En Johan Cruijff zingt Bluff. En dan kwam Viggo met de stem van Cruijff. Nou, dat was een wereldact. En daar is Erik later, heeft hij dat nummer ook al gemaakt, de Nozem en de Non, dat hij al die stemmen doet.
Ah, oké.
Okay. Is daar ontstaan.
Oh, wat goed.
Dat waren hilarische avonden. Maar we werden ook echt in de watten gelegd in een hotel. Onze vrouwen werden in busjes meegenomen naar het strand. Daar stonden strandstoelen klaar. Zondags had Gerard een rondvaart georganiseerd. En toen heeft Erik van Muiswinkel een gids geweest. Die ook dat gebied niet kende. Ik geloof dat we een uur lang hebben zitten pissen van. En hij deed het als Toon Hermans volgens mij. En later ging hij dan over op Marcel van Dam. En jezus. Maar dat was wel een hele goede onderlinge band ook. Dat heette De Nacht van Middelburg. Het is uiteindelijk op een gegeven moment weer gestopt. Maar ook Bluff deed mee. En Harry Saxioni. Dat zijn toch wel echt hele mooie, kostbare herinneringen. Ook omdat onze vrouwen erbij waren. Ja. Dat is echt een Bram van Meulen. En we deden ook wat je nu wel eens ziet. Maar dan gaan ze erbij zitten janken bij het tv-programma van Jan Smit. Dan zitten ze met z'n allen op Ibiza liedjes van elkaar te zingen. Maar Bluff zong dan een nummer van Bram van Meulen. En Bram van Meulen zong mee met Dubbel en Dwars.
Ja.
Nou, geweldig, geweldig, geweldig. En wat een goede onderlinge band. En wat een goede gesprekken. En s'nachts dronken. Ik weet dat we eindigden met een heleboel mensen in de badkuip van Dickhout. Martin Buitenhuis, die had met zijn vriendin de mooiste suite. Met een bubbelbad. Nou, we hadden niks gezegd. En jongens, komt wel goed. Dus s'nachts om 3 uur, toen we allemaal naar bed waren, en we er weer uit kloppen. Ding vol laten lopen. Met z'n allen in bad bij Martin gezeten. Die in bed boven de deken zo lag uit te kijken. Ja, en zijn vrouw ook. Wel. Ja. Mooie tijden.
Veel geweldig. Dankjewel.
Nou, alsjeblieft. Kan ik je er wat aan met?
Ja, geweldig.
Dat was hem, de Elektra Podcast. Meer informatie over mijn gast van vandaag en linkjes naar van alles en nog wat vind je in de omschrijving van deze aflevering. Er staan ongelooflijk veel afleveringen online van Elektra. En op elektrapodcast.nl kan je makkelijk zoeken op de naam van jouw favoriete comedians en cabaretiers. Je kan daar ook eenmalig doneren of crewmember worden. Als crewmember betaal je maandelijks een klein bedrag. Maar dan krijg je ook nog eens bonusmateriaal, je luistert voortaan zonder onderbrekingen en je krijgt consumptiebonnen die je kan inleveren bij een show van mij. Ik vind het sowieso te gek als je een keer komt kijken bij mij, dus ga naar woutermonde.nl, daar zie je precies waar en wanneer ik optreed. Of meld je aan voor de nieuwsbrief, dan hou ik je op die manier op de hoogte. En dan nog iets, elke vrijdagmorgen doe ik een column op radiostation Kink. Je kan die column terugluisteren als podcast, hij heet Kink op de Week. En je vindt hem in de app waar je ook deze podcast luistert. Oké, tot de volgende Elektra. Hoi!